Zijn adviseurs zullen ook zeggen, er komt een energieschok aan waar je u tegen zegt.
Ja, beste belegger. Er ligt een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Of tenminste een intentieverklaring daarvoor. Maar rotzooi zou het nog wel een tijdje blijven. Voor ons beleggers natuurlijk wel kansen. Dat en meer. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zit Karel, of tegenover mij moet ik zeggen, zit Karel Merks. En naast mij zit Jeff Thijssen. Karel, de olieprijs die kelderde natuurlijk, omdat Iran en VS, daar lag een vredesplan op tafel. Nou hoorde ik wel dat gisteren hoorde ik alweer berichten dat Trump zei, als het niet naar mijn zin is, dan gaan we weer schieten en bombarderen. Zijn woorden. Hè?
Klopt, er is niet echt een vredesplan. Er ligt een plan om tot een vredesplan te komen.
Ja.
Dus ze gaan praten met elkaar. Uiteraard de olieprijs hard naar beneden. En de vraag is een beetje van of het ergste gehad is of niet. En ik denk, laten we beginnen met het positieve nieuws. Mm-hmm. Het positieve nieuws is dat rederijen verwachten dat de straat van Hormuz op hele korte termijn weer open gaat. En het geeft altijd van die hele mooie beelden op tracker site, waar je kan zien waar al die bootjes aan het varen zijn. Weet je, ik zat onder andere te kijken naar de Cas Lucky Lake. Dat is echt een enorm schip. 333 mm-hmm. meter lang, dus meerdere voetbalvelden. 60 meter breed. In theorie kan er 2 miljoen vaten olie in. Nou ja, een vat olie is 159 liter. Dus ik bedoel, je hebt het echt over enorme aantallen. Die was rustig aan het varen naar Zuid-Afrika. En waarom zeg ik rustig? Ik bedoel, zo'n tanker gaat 20 kilometer per uur. Dus ik bedoel, als je een beetje doorfietst, kan je het bijhouden.
Op het water?
Nou ja,
waterfiets.
Ja. In theorie kan je ze bijhouden. Kijk, en dit betekent ook dat het gewoon 55 dagen duurt om overal ter wereld te komen als je non-stop aan het varen bent. En die tanker, die maakte gewoon een, hoe zeg je dat, een 180. Dus die was onderweg naar Zuid-Afrika, die draaide om, gaf een nieuwe bestemming aan de Verenigde Emiraten, de haven van Fujairah. En we gaan daar naartoe. En ze waren niet de enige. Ze waren echt met tientallen schepen tegelijkertijd. Die denken van oké, we gaan nu geld verdienen, want de straat van Hormuz gaat open. Dus die zijn lekker aan het varen naar het Midden-Oosten. De Cas Lucky Lake heeft gezegd, ik ben 28 juni, ben ik in het Midden-Oosten. Weet je, en de vraag is een beetje, is er een mogelijkheid dat dat schip meteen gevuld kan worden met olie? Weet je, en ik zet daar persoonlijk hele grote vraagtekens bij.
Ja.
Want er zijn nog steeds honderden schepen zitten vast in de Persische Golf. Zij willen uit de golf, zijn ook al beladen met olie. Ook al was dat misschien pas voor rond 27 februari, de start van de oorlog. Maar die zaten gewoon vast. Die hebben daar maanden en maanden hebben ze daar gezeten. En de vraag is, als de straat van Hormuz echt helemaal open gaat, gaan zij eruit? Want ik bedoel, er zijn allemaal dingen waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Ik bedoel, we hebben vanochtend ook even gegoogeld met z'n tweeën om zeker te weten hoe zeepokken.
Of dit een serieus ding was?
Zeepokken. Ja. Ik bedoel, ik wist dat dus niet. Ik bedoel,
wat zijn zeepokken?
Zeepokken zijn.
Heb je er ook last van?
Orgaan. Nee, ik heb er zelf geen last van. Ik heb wel van andere dingen last, maar dit is iets voor buiten de podcast. Ik bedoel, het is een soort organisme, iets biologisch wat groeit op de romp van een schip. En je moet je bedenken dat in het Midden-Oosten is de zee bijna 30 graden. En het is extreem zout.
Ja.
Dus op het moment dat je 4 maanden ligt, is die hele romp van het schip, zitten allemaal beesten aan vastgegroeid, waardoor het gewoon niet meer lekker over het water glijdt. Want een olietanker moet gewoon zo min mogelijk weerstand hebben, zodat je lekker kan glijden door het
zodat
water.
Zodat je die 20 kilometer per uur haalt.
Precies, als allemaal beesten in zitten, moet je niet alleen extra opzitten, moet je niet alleen extra brandstof, meer stookkosten heb je.
Ja.
Maar de benzinekamer en de motor kan ook oververhit raken, omdat de romp niet meer het warmte vrij
kwijt kan.
Dus de vraag, en rederijen hebben de afgelopen maanden besloten om het niet schoon te maken. Want schoonmaken, dat kost echt best wel wat geld.
Ja, je kan het beter 1 keer doen dan
1 keer. Want ik bedoel, op het moment dat je het na een maand schoonmaakt, je schip ligt nog steeds met 30 graden en in extreem zout water, dan groeien al die beesten weer terug.
Ja.
Weet je, het is niet echt dat die markt van schoonmaken van rompen van schepen overcapaciteit heeft. Dus ik bedoel, dat moet gebeuren. Je zal altijd wel cowboys hebben die denken van, weet je wat, we geven gewoon dubbele brandstofkosten uit. We gaan er gewoon voor. Maar gewoon gerenommeerde rederijen zullen het eerst schoon willen krijgen. Dan heb je dus de vraag van, liggen er wel of niet zeemijnen in die straat? Geen
wie
idee.
Weet.
Ja. En je hebt natuurlijk wat heel erg belangrijk is. Zo'n schip kan zo 100, 200, zo'n tanker moet ik zeggen, $1 miljoen kosten. Die rederijen hebben het verzekerd bij een hele grote verzekeraar in Lloyd's. Die moet ook toestemming geven. Want ik bedoel, als je zo'n schip hebt van 150 miljoen, wat knalt op een zeemijn, of er vliegt een drone tegenaan, er wordt ook niemand blij van. Dus de vraag is een beetje van, willen die schepen wel door de straat van Hormuz als die open is, en willen de verzekeraars werkelijk die schepen wel verzekeren? En omdat de schepen dus, ik bedoel, waarschijnlijk mogen eerst de schepen eruit die vol zijn.
Ja.
Daarna moeten de schepen erin die leeg zijn.
Ja.
En ondertussen kan de olieproductie in het Midden-Oosten kan niet omhoog. Want de productie, zo'n 11 à 12 miljoen vaten per dag, is stilgelegd. Want de opslagtanks zijn vol. Dus als straks de volle boten eruit zijn, lege boten erin, dan gaat de opslagtank gaat in die schepen. En dan kan je pas weer de olieproductie op gang krijgen.
Weet je? Ja, het is net Tetris.
Weet je? En ondertussen daalt de olievoorraden op de wereld met ongeveer 280 miljoen vaten per maand. We zijn de vierde maand van de oorlog. Dus als je even snel rekent, missen wij 1 miljard vaten olie.
Mm-hmm.
Nou ja, de komende weken zal de situatie niet verbeteren. Want zelfs in het meest ideale situatie, we gaan nu al die volle tankers gaan varen.
Yes, yeah.
Dan ben je dus pas over 55 dagen, omdat we zo hard gaan als een fiets, overal op de wereld. En die eerste tankers, daar zal echt de hoofdprijs op komen. Want iedereen wil die tanker uiteraard hebben. Dus dan ben je alweer 2 maanden verder. Heb je weer 2 maanden waarin je 560 miljoen vaten van de strategische oliereserves gaat opbaken. Dus de tekorten worden groter en groter. En ik denk dat er echt 3 aandelen zijn om hier echt heel erg van te kunnen profiteren. Ik bedoel, het zijn volgens mij Frontline.
Yeah.
En Frontline zijn echt van die mega tankers. Onder andere van die VLCC, Very Large Crude Carriers, die 2 miljoen vaten olie per dag kunnen vervoeren.
Yeah.
Je hebt International Seaways. Ze hebben vooral kleinere tankers. En dat komt omdat een grote tanker van meerdere voetbalvelden, die is niet in elke haven, is die welkom. Dus ik bedoel, die kleinere tankers kunnen dat wel doen.
Mm-hmm.
En de derde is Scorpio Tankers. En zij vervoeren afgeleide producten zoals diesel.
Mm-hmm.
Weet je? En ik denk ergens dat er in de komende weken nog steeds een olieschok gaat komen waar heel veel mensen van zullen schrikken. Want vanaf, ja, noem het 1 juli ongeveer, begint het derde kwartaal. En in het derde kwartaal gebruiken veel meer, wordt er veel meer olie gebruikt dan in welk kwartaal in het jaar dan ook.
Hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
Vakantie.
Dus wel, ja.
Kijk naar Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Ik bedoel, het is nog steeds zo dat miljoenen en miljoenen en miljoenen Europeanen allemaal in de auto springen om lekker op vakantie te gaan.
Ja.
In de Verenigde Staten, miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen springen ook in de auto om lekker op vakantie te gaan. In het Midden-Oosten wordt het 50 graden. Nou, kijk, op het moment dat het 50 graden is, dan gaan de airco's gaan overuren draaien. Ja. En die airco's, die elektriciteit komt gewoon omdat ze olie aan het verfikken zijn in het Midden-Oosten om elektriciteit op te wekken. Dus het gebruik van olie in het derde kwartaal heel veel hoger dan in het tweede kwartaal. En ik heb het gevoel dat de olievoorraden redelijk bij de bodem zitten.
Ja.
Weet je, en niemand weet precies waar de bodem van de wereldwijde olievoorraden ligt. Dus ik bedoel onder andere Costco zei dat en Walmart zei dat ook. Zij merken duidelijk dat mensen minder tanken als ze bij de boodschappen een tankbeurt doen. Dus er zit ook minder benzine in auto's.
Mm-hmm.
Je hebt wel strategische voorraden in de Verenigde Staten waar nu nog 340 miljoen vaten in zitten. Alleen het idee is dat bij 270 miljoen vaten de bodem is bereikt. En hoe werkt dat dan? Ik bedoel, je hebt druk nodig. Op het moment dat je gewoon honderden miljoenen vaten olie op elkaar hebt liggen, dan worden de leidingen doorgedrukt. Maar op het moment dat de druk niet hoog genoeg is, stroomt waarschijnlijk die olie er ook niet uit. Dus ik denk dat de komende weken heel erg spannend zullen zijn. Olieprijs toch wel weer hoger dan die 70 die we net gezien hebben. Ja. Die straat niet volledig open. En ik denk echt dat die tankeraandelen echt heel erg goed zullen gaan presteren.
Hebben die geen, maar je schetst aan het begin schets je ook allemaal dingen waar we tegenaan lopen. Zoals ik even terug aan de zeepokken.
Ja,
dus hoe, en hebben deze tankers hier dan geen last van?
Deze tankers hebben hier last van.
Ja.
Maar het is geen probleem. Want op het moment dat ik ben een tanker.
Ja, dat zeker.
Ik ben een tanker. En ik heb gewoon olie in mijn tanker.
Ja.
En ik kan niet varen omdat ik zeepokken heb.
Ja.
Dan is het jouw probleem. Want jij hebt die olie gekocht en voor die olie betaald. Dus op het moment dat een tanker leeg is, dan kost het de tankerij geld.
Mm-hmm.
Is de tanker vol, dan kost het geld van wie die olie is.
Ja.
Want die moet gewoon betalen, want je huurt mijn tanker.
Ja.
Kijk, op het moment dat ik gewoon een tanker heb in de Persische Golf, met noem maar wat, 2 miljoen liter olie. En jij bent Chevron. En ik zeg, hallo Chevron, ik heb 2 miljoen olie, ik wil geld krijgen. En jij zegt als Chevron, hallo, je kan niet varen, prima. Haal wel voor die olie eruit.
Ja, ja.
Nou ja, dan zegt dus Kuwait, er is geen plek voor die olie. Want de opslagtanks zijn vol. Dan zegt die rederij, moet ik dan even 2 miljoen olie in zee laten gooien? Dan is Exxon, Chevron is de olie kwijt, wil het ook niet. Dus Chevron en al die partijen betalen gewoon voor die volle olietankers.
Ja, of ze met zeepokken zijn of niet.
Weet je, en die rekening wordt ook gewoon lekker doorgegeven. Dus dan zie je ook dat tankeraandelen dit jaar echt heel erg goed presteren. En als je dan gewoon kijkt naar de grafiek van die 3 aandelen die ik noemde, olieprijzen.
Dus welke nog een keer, frontliners?
Frontline.
Ja, frontline. Welke nog meer?
International Seaways.
International Seaways.
Scorpio Tanker.
Scorpio Tanker.
Zou ook tickercodes geven als je er blij van wordt?
Nee, die zetten we wel in de tekst.
Scorpio is in een ticker.
Ja. Oh, ja, cool. Ja, STNG is het. Nee, maar het punt is dus dat deze aandelen zijn gewoon heel erg goed blijven liggen. Die noteren allemaal rond de hoogste stand ooit, terwijl die olieprijs naar beneden gaat. En ik denk dat dit echt zoveel langer gaat duren dan dat iedereen denkt. Van een van de redenen waar ik dus verbaasd over ben en waarom mijn voorspelling niet is uitgekomen dat olie niet meer onder de 100 zal zakken in de komende tijd. Dus is China.
Ja.
Die importeerde voor 27 februari ruim bijna 13 miljoen vaten olie.
Mm-hmm.
Het is nu gezakt naar 5 miljoen vaten olie. Dus bijna een heel groot gedeelte van die 11, 12 miljoen vaten die we missen is gewoon China niet meer aan het importeren. En het grappige van China is van, wij weten niet hoeveel strategische voorraden wij hebben. Dus de Amerikaanse strategische voorraden liggen allemaal bij Oklahoma in hele grote tanks. En dan kan je dus met een satelliet kijken hoeveel er in die tanks zit. Dus iedereen weet dat ook. China heeft zoiets van, hallo, het zijn onze geheime voorraden. Dus ze liggen onder de grond. Dus je kan ook niet met een satelliet weten hoeveel er ligt. En ik denk echt dat het een kwestie van tijd is voordat China weer olie moet gaan importeren. Dus ja, de vraag is een beetje van hoe en wat. En ik denk dat dit echt jaren en jaren gaat duren. Om je even een rekensommetje te geven van, als je een olieoverschot straks hebt van 1 miljoen vaten per dag.
Ja.
En je mist 1500 miljoen vaten uit strategische voorraden die weg zijn. Dan duurt het dus 1500 dagen voordat
je weer bij
me olie weer is aangevuld. Dan heb je dus over 4 jaar lang dat er gewoon extra vraag naar olie is geweest. Weet je. En sommige landen zijn langs de afgrond gegaan. Zoals Australië, waar gewoon echt in de politiek heel erg op gereageerd is van, het is belachelijk dat we zo weinig reserves hebben gehad. Dus ik denk dat er landen grotere reserves willen gaan hebben dan eerst. Want ik bedoel,
dus dat komt er nog bovenop?
Komt er ook nog een keertje bovenop. Dus ik denk dat die tankers echt jaren en jaren bezig zijn om die olie te vervoeren naar plekken op de wereld die graag wat extra olie willen. Weet je? En er gebeuren nog andere dingen wat ik niet eens nog behandeld heb. Je hebt ook de dark float. Dat is illegale olievervoer.
Ja.
Wat onder andere eerst gebeurde bij het Iran, Venezuela en Rusland. Die schepen zijn allemaal 20 jaar en ouder. Die vallen bijna uit elkaar.
Uh-huh.
Dus je hebt nieuwe schepen nodig. En die nieuwe schepen zijn er niet. En die nieuwe schepen komen er ook niet om dat tekort op te vangen. Met als hoofdreden, iedereen dacht altijd, olie is eindig. Dus we hebben niet geïnvesteerd in nieuwe tankers. Toen kwam dus COVID. Mm-hmm. Zijn we met z'n allen lekker goedkope pakketjes gaan bestellen uit China. Dus toen dacht iedereen van, oh, we gaan lekker in China allemaal kleine pakketjes bestellen. Dus we moeten containerschepen bouwen. Dus alle scheepswerven wereldwijd gingen containerschepen bouwen. Mm-hmm. Die containers worden nu nog geleverd. Je hebt ook nog de overgangsenergiebrandstof als LNG. Dus er komt ook af en toe een LNG-tanker voorbij. Alleen die scheepswerven hebben dus geen plek om nieuwe olietankers te bouwen. Dus de markt wordt alleen maar krapper. Ja. De prijzen van tankertarieven zullen alleen maar gaan stijgen. En als klap op de vuurpijl groeit Azië nog steeds heel erg hard. De grootste groei van de olieproductie is in Brazilië, Guyana, Suriname, dus Zuid-Amerika. En dat is toevallig de langste tankerroute ter wereld. Omdat het heel lang varen is van Zuid-Amerika naar Azië, waar de vraag is. Dus ik denk dat het een poolmarkt is die de geschiedenisboeken in gaat halen. Weet je. En ik heb er nu een paar jaar over. Weet je. En nu ontstaat de perfect storm. Dus vandaar dat ik het nog een keertje wilde benadrukken.
Heel goed. Dus dit zijn... Ja, Jeff? Oh.
Maar je denkt niet dat Iran dan gaat tekenen?
Oeh, ik heb werkelijk geen idee. Dit is echt politiek. Ik denk dus dat Trump behoorlijk klem zit. Mm-hmm. Omdat hij dit... Zijn adviseurs zullen ook zeggen, er komt een energieschok aan waar je u tegen zegt. Dus... teken maar wat met Iran. Zeg dat je de grootste winnaar alle tijden bent. En trek je terug. Want ik bedoel, wat er nu allemaal wordt geregeld met Iran. Met een steunfonds van 300 miljard. Ik bedoel, het is wel extreem. Weet je, en wat heeft hij nou bereikt? Mm-hmm. Volgens mij helemaal niks. Volgens mij is het slechter dan.
Nee,
dan
ja, ik lees bij verschillende analisten dat ze aangeven eigenlijk van. Ja, dat het eigenlijk een deal is voor Iran die ze meteen zouden moeten tekenen. Van een bedrag inderdaad van 300 miljard voor het Iraanse herstelprogramma.
Ja.
En ook dat ze dingen die, of ja, tegoeden die zijn bevroren door de VS, dat ze die gaan vrijgeven.
Klopt.
Dus eigenlijk zou Iran dan een soort van, als winnaar daar uit de bus
komen. Ja, sowieso zijn ze de winnaar. Ik bedoel, op het moment dat een grootmacht ergens naartoe gaat. En met de staart tussen de benen vertrekt, ja, dan heeft het land gewonnen. Ik bedoel, kijk naar Afghanistan. Ik bedoel, je zit daar 20 jaar, je trekt terug en de Taliban is weer de baas. Ik bedoel, Irak is ook niet echt heel veel beter geworden in al die jaren, weet je. En Rusland heeft zich verslikt in Oekraïne, dus het is heel erg lastig om andere landen hun wil op te leggen. Alleen de wildcard, zoals de afgelopen half jaar, is nog steeds Israël. Mm-hmm. Want ik bedoel, op het moment dat je zegt van Iran is de winnaar, je hebt 300 miljard, je mag lekker olie exporteren zonder restricties, je kan een regionale supermacht worden. Ik bedoel, Benny in Israël is echt niet blij daarmee hoor.
Nee, inderdaad, dus maar dan zou die straat wel op korte termijn open gaan, als dat
zeker,
scenario is.
Zeker, alleen ik volg het dagelijks, verzekeringsmaatschappijen hebben nog steeds hun premie niet verlaagd.
Mm-hmm.
Ik geloof dat er nu 2 tankers door de straat heen aanvaren zijn. Terwijl het normaal 150 is. Weet je? En dan komt dus het punt van oké, het duurt 55 dagen als hij volledig open is om overal op de wereld te komen.
Mm-hmm.
Maar ja, de driving season begint over 2 weken al. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat aflopen.
Ja.
Weet je, want ik bedoel, misschien zegt Iran wel oké, we gaan even praten met de Verenigde Staten. Misschien denken ze, oké, ik voel me zo machtig. Ik wil gewoon een tol hebben. Iedereen die langs mij vaart betaalt $2 mm-hmm. per vat.
Mm-hmm.
Ik heb geen idee. Dus ik bedoel, ik vrees toch wel dat dit nog wel wat gevolgen hebben. Zoals we in de vorige aflevering gezegd hebben. De financiële markten beginnen steeds meer renteverhogingen in te prijzen. Inflatie loopt op. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk nog niet gehad over de midterms. Ik bedoel, een van mijn scenario's is, wat nog steeds, zeg je dat, controversieel is. En waar ik bijna niemand hoor praten, is van, zullen de midterms wel doorgaan?
Ja.
Want ik bedoel, hij heeft natuurlijk het leger, de ICE en zo, en dat soort partijen ingezet in grote democratische steden. En hij heeft ook wel eens gezegd van, oh, Zelensky, dat is wel heel interessant. Op het moment dat er oorlog is in een land, hoef je geen verkiezingen te houden. Dus ik bedoel, ik denk dat we nog wel een paar hele roerige maanden tegemoet gaan.
Alright, dus even samenvattend.
Koop Frontline, koop Internet Seaways.
Scorpio, tankers.
Ja, wel voor de lange termijn. Maar ik hoef het nu heel erg opvallen als de olieprijs gaat van 100 naar 70 en die aandelen blijven gewoon liggen. Zegt het ook wel hoe sterk die aandelen zijn op dit moment.
En kijk uit voor de zeepokken.
Zeker. En Karel heeft geen zeepok.
En Karel is zelf ook
jij
een
ook
tanker.
Niet?
Nee, ik heb het niet.
Nee.
Jongens, waar moeten we op letten op de beurs in de komende weken? Waar kijken we naar? Waar schrijven we over voor print? Jeff?
Ja, mijn is echt heel kort termijn natuurlijk. Ja, flow traders komen met de Capital Markets Day. En ja, we zullen ook een nieuwe analyse schrijven natuurlijk over BC. Die vandaag of morgen dan op ons website komt.
Donderdag,
en uiteindelijk
vrijdag.
In het blad.
Ja, Kau?
In 1973 was de vorige oliecrisis. Ja. En toen zei Frankrijk, dit nooit meer. Dus ze zijn toen all-in gegaan met kernenergie. Het is niet helemaal eerlijk om het te vergelijken met nu. Omdat ze toen olie verbranden voor elektriciteit. En dat er nu heel weinig olie importerende landen zijn die olie verbranden voor elektriciteit. Maar indirect heeft het overduidelijk wel effect. We gaan meer doen met EV's, meer doen met elektriciteit. Dus ik denk dat kernenergie een van de aantrekkelijke beleggingen is van de komende jaren. En Jeff is een favoriete collega van mij, maar Menno is het uiteraard ook. En met hem heb ik een omslagverhaal, het verhaal van de week geschreven over kernenergie. Dus Menno heeft zijn drie favoriete kernenergie aandelen beschreven. Ik heb mijn twee beschreven. En dat komt heel snel online.
Maandag de 22e staat het, 's middag staat het op beleggingsbelangen.nl. Daarmee zijn we aan het eind gekomen, denk ik, jongens. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering voor kennis. Volgende week zitten hier Stefan Hendricks en Bram Mullenders. Heb je al vragen voor ze, dan kan je die mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Dat kan trouwens altijd. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. Jongens, jullie ook.
Yes.
En tot de volgende keer. Yeah.